Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag al dag 23 en wij lezen Genesis hoofdstuk 43 en 44, Job hoofdstuk 35 en 36 en Spreuken hoofdstuk 4 versen 10 tot en met 19. Wij zetten het verhaal van de hongersnood en de kinderen van Jacob verder. In het boek Job lezen wij verder in het betoog van Elihu, die, zoals het boek Job zelf zegt, maar blijft spreken. Zoals altijd, wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. En indien u een van de afgelopen uitzendingen gemist hebt, dan kan u deze beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Laten we er dan onmiddellijk invliegen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 43. Tweede reis naar Egypte. De hongersnood bleef het land zwaar teisteren. Zodra zij het graan uit Egypte opgemaakt hadden, zei hun vader: jullie moeten nog eens proberen wat voedsel te kopen. Juda antwoordde: die man heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd. Kom mij niet onder ogen zonder uw broer. Als u dus onze broer met ons laat meegaan, zullen wij voedsel gaan kopen. Maar als u hem niet mee laat gaan, vertrekken wij niet. Want die man heeft ons gezegd: kom mij niet onder ogen zonder uw broer. Israël antwoordde: waarom hebben jullie het mij zo moeilijk gemaakt door aan die man te vertellen dat je nog een broer hebt? Zij antwoordden: die man stelde ons allerlei vragen over onszelf en over onze afstamming. Hij vroeg: leeft uw vader nog? Hebt u geen andere broer meer? Wij hebben hem alles naar waarheid verteld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen: breng uw broer hier? Juda zei tegen zijn vader Israël: laat de jongen gerust met mij meegaan. En laat ons alstublieft vertrekken, dan blijven wij tenminste in leven en sterven wij niet met zijn allen, wij, uzelf en onze kleine kinderen. Ik sta borg voor hem. U mag hem van mij terug eisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en weer voor u zet, sta ik mijn verdere leven bij u in de schuld. Als wij niet zo lang gewacht hadden, waren wij al 2 maal terug geweest. Toen zei hun vader Israël: als het niet anders kan, doe het dan zo. Neem het beste van het land in je zakken mee en bied het die man als geschenk aan. Een beetje gom en een beetje honing, parfum en hars, pimpernoten en amandelen. Neem ook 2 keer zoveel geld mee. Want ook het geld dat in je zakken teruggelegd was, moet je mee terugnemen. Misschien was het een vergissing. Neem ook je broer dan maar mee en ga opnieuw naar die man toe. God, de Almachtige, zal zorgen dat die man jullie goed ontvangt en dat hij je andere broer en Benjamin met jullie laat terugkeren. Als ik mijn kinderen toch moet verliezen, dan moet het maar zo zijn. Met de geschenken, met de dubbele som geld en met Benjamin vertrokken de mannen naar Egypte. Zij werden door Jozef ontvangen. En toen hij zag dat Benjamin er ook bij was, zei hij tegen zijn hofmeester: breng die mannen naar mijn huis. Laat vee slachten en toebereiden, want vanmiddag zullen die mannen met mij eten. De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had en bracht de bezoekers naar zijn paleis. Maar de mannen werden bang, omdat zij naar het paleis van Jozef gebracht werden en zeiden: zij houden ons hier vanwege het geld dat de vorige keer in onze zakken terechtgekomen is. Zij willen ons overrompelen en overvallen, ons tot slaven maken en onze ezels in beslag nemen. Zij gingen dus naar de hofmeester van Jozef toe en spraken hem bij de ingang van het paleis. Zij zeiden hem: met uw toestemming, heer, wij zijn hier al eerder geweest om voedsel te kopen. Maar toen wij ergens overnachten en onze zakken opendeden, lag ieders geld boven in de zak, bij elk van ons het volledige bedrag. Dat hebben wij nu teruggebracht, en bovendien hebben wij ander geld meegenomen om voedsel te kopen. Wij weten niet wie dat geld in onze zakken gestopt heeft. Hij antwoordde: alles is in orde, wees maar niet bang. Uw God en de God van uw vader heeft een schat in uw zakken verborgen. Uw geld hebben wij wel degelijk ontvangen. Hij bracht Simeon bij hen. Toen leidde hij hen het paleis van Jozef binnen, gaf hun water om de voeten te wassen en liet voer halen voor hun ezels. Zij legden daarop hun geschenken klaar en bleven wachten tot Jozef 's middags thuis kwam, want zij hadden gehoord dat zij daar zouden blijven eten. Toen Jozef zijn huis binnenkwam, boden zij hem de geschenken aan die zij bij zich hadden en bogen voor hem tot op de grond. Hij vroeg hoe het met hen ging en zei: hoe gaat het met uw oude vader over wie u sprak? Is hij nog goed gezond? Zij antwoordden: onze vader, uw dienaar, maakt het goed en is nog gezond. Daarop knielden zij en bogen. Toen hij rondkeek en zijn jongste broer Benjamin zag, de zoon van zijn moeder, zei hij: en dat is dan uw jongste broer over wie u sprak? En hij zei: God zij u genadig, mijn zoon. Toen trok Jozef zich haastig terug, want zijn hart was geroerd bij het zien van zijn broer. En hij zocht een gelegenheid om zijn tranen de vrije loop te laten. Hij ging naar zijn kamer en huilde daaruit. Daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij was zijn ontroering nu meester en beval de maaltijd op te dienen. Men diende afzonderlijk op voor Jozef, afzonderlijk voor zijn broers en afzonderlijk voor de Egyptenaren die bij hem te gast waren. Want het is voor de Egyptenaren niet mogelijk om met Hebreeën samen te eten. Zij hebben daar een afkeer van. Toen de mannen van de eerstgeborene af tot de jongste toe, op Jozefs aanwijzing, een plaats kregen voor zijn aangezicht, precies volgens hun leeftijd, keken zij elkaar verwonderd aan. Hij gaf hun van de gerechten die op Jozefs tafel stonden. Maar de portie van Benjamin was 5 maal zo groot als die van de anderen. Zij dronken met hem en werden vrolijk. Hoofdstuk 44. De verborgen beker. Daarop gaf Jozef zijn hofmeester deze opdracht: laat de zakken van die mannen met voedsel vullen zoveel zij kunnen vervoeren, en leg bij ieder het geld bovenin de zak. Mijn eigen zilveren beker moet je bovenin de zak van de jongste verbergen, bij het geld voor het graan. De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had. De volgende ochtend liet men de mannen met hun ezels vertrekken. Zij waren echter nog niet ver buiten de stad of Jozef zei tegen zijn hofmeester: ga vlug achter die mannen aan, en als je ze ingehaald hebt, moet je zeggen: waarom vergeldt u goed met kwaad? Waarom hebt u mijn zilveren beker gestolen? Het is nog wel die waar mijn heer uit drinkt en waarin hij toekomst schouwt. Daar hebt u verkeerd gedaan. Toen de hofmeester hen had ingehaald, zei hij alles wat hem opgedragen was. Zij antwoordden: hoe is het mogelijk dat mijn heer zoiets kan zeggen? Uw dienaren zouden er nooit aan denken zoiets te doen. Wij hebben immers het geld dat wij bovenin onze zakken gevonden hadden, het Kanaan teruggebracht. Hoe kunt u dan denken dat wij zilver of goud stelen uit het huis van uw heer? Als er bij een van uw dienaren iets wordt gevonden, zal hij sterven, en zullen wij de slaven zijn van uw heer. Toen zei hij: goed, het zal gebeuren zoals u zegt. Degene bij wie de beker gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn. Maar de overigen gaan vrij uit. Ieder van hen haastte zich zijn zak op de grond te zetten en deed die open. Hij controleerde ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. In de zak van Benjamin werd de beker ontdekt. Zij scheurden allemaal hun kleren, laden hun zakken weer op de ezels en gingen naar de stad terug. Toen Juda en zijn broers in het huis van Jozef kwamen, waar hij nog aanwezig was, wierpen zij zich voorover op de grond. Jozef vroeg hen: waarom hebt u dat nu gedaan? Weet u dan niet dat een man als ik verborgen dingen achterhaalt? Juda antwoordde: wat kunnen wij tegen onze Heer zeggen? Wat kunnen wij aanvoeren en hoe kunnen wij onszelf rechtvaardigen? God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn dus de slaven van mijn Heer, wij allemaal, samen met degene bij wie de beker gevonden is. Maar hij antwoordde: dat in geen geval. Alleen de man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn. De overigen kunnen ongedeerd naar hun vader terugkeren. Nu ging Juda naar voren en zei: Heer, sta uw dienaar toe een enkel woord tot u te richten, zonder dat u kwaad wordt op uw dienaar, want u bent de gelijke van de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: hebt u nog een vader en een broer? We hebben toen mijn heer geantwoord: wij hebben een oude vader en er is nog een jonge zoon, die in zijn ouderdom geboren is. Omdat zijn broer gestorven is, is hij de enig overgeblevene van zijn moeder, en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tot uw dienaren gezegd: breng hem bij mij, zodat ik hem kan zien. Wij hebben geantwoord: de jongen kan zijn vader niet alleen laten. Zijn vader zou sterven als hij door hem alleen gelaten werd. Maar u hebt tegen uw dienaren gezegd: als uw jongste broer niet met u meekomt, hoeft u mij niet meer onder ogen te komen. We zijn naar uw dienaar, onze vader, teruggegaan en hebben hem verteld wat mijn heer gezegd heeft. En toen onze vader vroeg om opnieuw voedsel te gaan kopen, hebben wij geantwoord: zo kunnen wij niet vertrekken. Alleen als onze jongste broer met ons meegaat, zullen wij vertrekken. Want wij kunnen die man niet onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, onze vader, tegen ons: Jullie weten dat mijn vrouw mij maar 2 zonen geschonken heeft. De ene is van mij weggegaan en hij is zeker verscheurd, want ik heb hem tot nog toe niet teruggezien. Als jullie deze zoon ook nog van mij wegnemen en er zou hem een dodelijk ongeluk overkomen, dan zouden jullie de grijsaard die ik ben jammerend in het dodenrijk laten neerdalen. Wanneer ik dus bij uw dienaar, mijn vader, terugkom zonder de jongen aan wie hij zo gehecht is, dan zal hij sterven, zodra hij ziet dat de jongen niet bij ons is. Dan zijn uw dienaren de oorzaak dat onze vader, uw dienaar, jammerend in het dodenrijk neerdaalt. Uw dienaar staat bij mijn vader borg voor de jongen, en ik heb hem verzekerd. Als ik hem niet bij u terugbreng, sta ik mijn leven lang bij u in de schuld. Laat dus uw dienaar als slaaf van mijn heer achterblijven, in plaats van deze jongen. Maar laat hem terugkeren met zijn andere broers. Hoe zou ik zonder de jongen bij mijn vader durven terugkomen? Het verdriet dat mijn vader dan treft, zou ik niet kunnen aanzien. Job, hoofdstuk 35. Derde betoog van Elihu. En Elihu hield maar niet op. Meent u tegenover God in uw recht te staan en dit te kunnen verantwoorden met een schijnargument als: wat schaadt of wat baat ik hem met mijn zonden? U kunt mijn antwoord krijgen, u en die vrienden van u. Kijk eens naar de hemel, naar de wolken daar hoog boven u. Natuurlijk, als u zondigt, dan deert hem dat niets. Al zijn uw zonden ontelbaar, wat maakt hem dat uit? Trouwens, levert uw rechtschapendheid hem iets op? Wordt hij daar beter van? Nee, als u slecht bent of goed, dat raakt het alleen uw medemens. En ook als mensen hulp roepen in onderdrukking, zuchten onder het juk van de rijken, en niet zeggen: waar is God mijn maker, die over mij waakt in de nacht, die ons verstand gaf, meer dan dieren en vogels? Dan kunnen zij aan het roepen blijven. God antwoordt niet, want zij zijn goddeloos verwaand. God luistert nu eenmaal niet naar zinloze kreten. Daar heeft de Almachtige geen oren naar. Zeker niet als u zegt: hij laat zichzelf niet zien, maar hij laat mij wel wachten terwijl mijn zaak voor hem dient. Als hij in zijn verontwaardiging zelfs nu niet ingrijpt en niet reageert op uw uitdagende woorden, dan is het zinloos om zo'n grote keel op te zetten en nonsens uit te kramen. Hoofdstuk 36. Vierde betoog van Elihu. Elihu bleef maar aan het woord. Even geduld, en ik laat u horen wat God nog meer heeft aan te voeren. Ik haal mijn wijsheid van ver. Namens mijn maker verkondig ik u de waarheid. Wat ik zeg is geen verzinsel. Ik spreek met kennis van zaken. God is de oude van dagen, maar tevens de machtige. Alle blaaskaken veracht hij. Rijkaards laat hij sterven. Armen verschaft hij recht. Hij kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon. Hij geeft hem aanzien voor altijd, zelfs als hij hem vangt en bindt met koorden van ellende. Wil hij alleen maar aan het licht brengen hoe groot en talrijk zijn zonden zijn? Wil hij zijn terechtwijzende stem laten horen? Keer terug op uw schreden van het kwaad. En als de mens dan luistert als een trouwe knecht, dagen van welzijn en jaren van geluk vallen hem ten deel. Luistert hij niet, dan verzinkt hij in het moeras, in de dood, en hij begrijpt niet waarom. Wie God vergeten wrok blijft koesteren, en niet bidt als God hem in boeien slaat, die sterft vroeg af, verlept als een tempeljongen. Dus, lijden is een reddingslijn voor hen die lijden, een terechtwijzende stem. Wel nu, u hebt zich laten misleiden, meeslepen door uw onbeperkte mogelijkheden, door de veilige overvloed van uw welvoorziene tafel, vol uitgelezen gerechten. Als u een veroordeling oploopt, zullen veroordeling en gerechtigheid de bovenhand krijgen. Pas toch op, laat u niet verleiden door overdaad aan kostelijke gaven. Laat zowel de rijke als de arme voor het gerecht verschijnen, de sterke zowel als de zwakke. Koester niet bij nacht en ontij het verlangen om tot voor zijn aangezicht, zijn tribunaal, te komen. Houd u liever verre van dat onzalig idee en verdraag uw ellende. Bedenk, God is hoog verheven en machtig. Wie is als Hij? Wie wees Hem de weg die Hij moet inslaan? Wie zegt Hem, u hebt verkeerd gehandeld? Het is uw plicht om Zijn werken te verheerlijken. Hem bezongen en bezingen alle mensen. Alle stervelingen zien naar Hem op, van verre en vol eerbied. Zie, hoog verheven is God, we kennen Hem niet, onnaspeurlijk is Zijn ouderdom. Hij schept de druppels van het watervlak, zeeft regen uit de nevels, die in wolken en vlagen gutsend neerstort op de aarde. Hoe zou iemand Hem kunnen begrijpen? Zijn tent is een wolk, Hij woont in de stormen. Zie, Hij laat het weer lichten en Hij bedekt de wortels van de zee. Niettemin schenkt Hij voedsel aan de wolken, geeft Hij eten in overvloed. Zijn bliksem neemt Hij ter hand en Hij houdt hem op zijn doel gericht. Zijn oorverdovend lawaai kondigt hem aan. Zijn woede ontbrandt tegen de ongerechtigheid. Spreuken, hoofdstuk 4, versen 10 tot en met 19. Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan. Dan zullen de jaren van je leven talrijk zijn. De weg van de wijsheid zal ik je leren. Ik zal je de paden van het recht laten lopen. Als je gaat, belemmert niets je stappen. Als je rent, struikel je niet. Houd vast aan dit onderricht, zonder te verslappen. Bewaar het, want het is je leven. Betreed het pad van de slechte mensen niet, en bewandel de weg van de zondaars niet. Vermijd die weg en loop er niet over. Ontwijk hem en ga eraan voorbij. Zij slapen niet als ze geen kwaad hebben gedaan. Hun slaap wordt hun ontnomen als ze niemand laten struikelen. Want zij eten het brood van de slechtheid en drinken de wijn van het geweld. Maar de weg van de rechtschapenen is als het heldere licht, dat steeds blijft schijnen tot het volop dag is. De weg van de slechte mensen is als de duisternis. Zij weten niet waarover zij gaan struikelen. Thank you. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 23 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 43 en 44, Job hoofdstuk 35 en 36 en Spreuken hoofdstuk 4, versen 10 tot en met 19 gelezen. Om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. Zij hadden inderdaad tegen hem gezegd: toen wij onze zakken opendeden, lag ieders geld bovenin de zak, bij elk van ons het volle bedrag. Dat hebben wij nu teruggebracht. O, machtige mysteries, en mysteries die duidelijk afgebeeld zijn. Dit wil zeggen, waarom zwelt gij u op? Neem je te vaak aan dat het geld dat je in je zakken hebt van jou is? Wat heb je eigenlijk dat je niet hebt ontvangen? Maar als je het hebt ontvangen, waarom pocht je dan, alsof je het niet hebt ontvangen? Nu ben je verzadigd, je bent rijk geworden. Je gelooft dat je het geld bezit. Maar de God van je vaderen heeft het geld aan jou gegeven. Hij is jouw God. Hij is de God van je voorouders. En je hebt hem verloochend. Maar hij schenkt pardon en vergeving en ontvangt je terug als jij terugkeert. Hij is degene die niet om jouw geld vraagt, maar zijn eigen geeft. Hij heeft je geld in je zakken gegeven. Nu houden je zakken geld vast dat vroeger modder bevatte. En daarom is hij je metgezel die zegt: u hebt mijn rouwkleed genomen en een feestkleed gegeven. De gave van blijdschap is Christus. Hij is jouw geld. Hij is jouw prijs. De Heer Jezus vraagt niet van jou de prijs van zijn graan, vraagt niet het gewicht van je geld. Jouw geld is niet deugdelijk. Het geld in je geldbeugel is niet goed. Uw geld heb ik wel degelijk ontvangen. Dat wil zeggen, het is niet jouw materiële geld, maar jouw geestelijk geld dat goed is. Je hebt het naar beneden gebracht uit geloof en toewijding, zoals de zonen van Jacob. Het wordt uitgegeven zonder verlies en wordt geteld zonder enig tekort. Aangezien voor zo'n prijs het verlies dat de dood is, wordt vermeden en de winst dat het leven is, wordt verkregen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen de Bijbel te lezen. Morgen lezen wij verder, dan zijn wij dag 24 en lezen wij uit Genesis hoofdstuk 45 en 46, Job hoofdstuk 37 en 38 en voor de laatste keer voor een tijdje uit het boek Spreuken hoofdstuk 4 versen 20 en 27. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.